stel je voor, als we dat lied zingen, dat we een keer allemaal zwijgen. Dat niemand de echo doet. Wat dan? Maar goed, de liederen die we zingen, die worden door heel veel mensen gezongen. Door heel veel verschillende mensen die allemaal verschillende opvattingen over God hebben. En als we zingen hoe wij een ziel hebben die verlangt naar God, dan zijn er heel veel mensen die die woorden zingen. En ik denk wat we vandaag gaan zien als we verder gaan met de lessen over het verdeeld rijk in Israël, over de koningen van Israël, dan gaan we die gedachte ook tegenkomen. En probeer dat ook mee te nemen in de les. De verschillende hoeken van wat we gaan zien, de verschillende personages. Hoe beleven deze mensen hun godsdienst? Hoe ervaren zij hun relatie met God? En probeer dan ook na te denken wat dat ook effectief is. Hebben deze mensen een rechte relatie met God of niet? When we sing these beautiful songs, these hymns to praise God, we need to consider that there are many people in this world with many different religions who also sing the very same songs that we sing. And yet they worship a different God. Maybe they even call him Jesus. But what we are going to see today is we are going to talk about several persons when we are going to continue in the lesson of the kings of Israel, that there are people who experience their faith in different ways. But who is right? And what can we learn from all these characters that we will see today? Laten we dus gaan naar 1 Koningen hoofdstuk 18. Let us go to 1 Kings chapter 18. Als we ons nog herinneren van de vorige keer, hebben we gezien hoe de zoon van Omri, namelijk Achab, koning werd over het noordelijke rijk, het tienstammenrijk van Israël. En hoe Achab niet alleen verder ging in de zonde van Jerobeam, maar ook nog eens hoe hij een andere god ging dienen, de Baal. Dus hij ging een nieuwe god introduceren in Israël. En van waar kwam dat? Wel, hij had zijn hart laten misleiden, ten eerste om een vrouw te trouwen, die helemaal niet van God hield, die niet tot Israël behoorde, en deze vrouw had hem tot deze dingen aangezet, en door hem heel Israël. We zien dan ook dat er een droogte kwam over Israël als gevolg van dat goddeloos gedrag. En dan spraken we daar over Elia. Elia die het woord ging brengen tot Achab. En dan zien we ook dat God in die droogte voor Elia zorgde. En we hebben dan ook even stilgestaan bij het verhaal van die weduwe van Sarefat. En hoe ook God daarin voorzag. En deze mensen die geloofden, hoe hij voor deze mensen zorgde. Last time we talked about Omri's son Ahab becoming a king. And that he also continued in the religion of Jeroboam. In the sins of Jeroboam. But he did something extra, something even more worse. He introduced a new god into Israel, Baal. The Baal worship. And where did that come from? Well, he married a woman he had no right to. She was not an Israelite. She was not a woman who loved God. And this woman seduced his heart to follow this her God. And through him, the whole of Israel. So, we saw last time that a drought came over Israel because of this wickedness. And then we talked about Elijah. And how God used him as a messenger. And also we looked at the story with the widow. And how God provided for those who had faith. So we will continue today in chapter 18. Dus we gaan vandaag ook verder in hoofdstuk 18. 1 Koningen, hoofdstuk 18. Toen er geruime tijd verstreken was, kwam in het derde jaar het woord des Heren tot Elia. Ga heen, vertoon u aan Ahab, want ik wil regen op de aardbodem geven. En Elia ging heen om zich aan Ahab te vertonen. De honger nu was sterk in Samaria. Daarom had Ahab de hofmaarschalk Obadja ontboden. Obadja was iemand die de Heere zeer vreesde. Toen Isabel, kijk wat zij gedaan heeft, de profeten des Heeren uitroeide, had Obadja 100 profeten genomen en hen 50 bij 50 in een spelonk verborgen en met brood en water verzorgd. En Ahab zeide tot Obadja, trek het land door naar alle waterbronnen en naar alle beken. Misschien zullen wij gras vinden, zodat wij paarden en muildieren in het leven kunnen houden en geen deel van het vee behoeven af te maken. En ze doen zo. Dus Obadja en Ahab verdelen zich en ze gaan heel het land door op zoek naar water. Maar wat is die oplossing die Ahab aanreikt? Waar denkt hij aan? Zou hij niet veel eer moeten gaan nadenken, hoe komt het dat deze droogte er is? En wat kan ik doen om die droogte op te lossen? Nee, hij gaat op zoek naar labmiddelen, opdat maar zijn leven zou kunnen blijven voortgaan, maar als ook de zonden zouden kunnen blijven voortgaan in zijn leven. We see that the hunger was very strong in Samaria. And now Ahab, he comes with the idea that he sends Obadja one way and himself the other way to go look for water. But what should he do? He should come to think, why is there this drought? And what can I do towards God to find a solution? So now he is finding solutions that are not dealing with his sin and with his problems. Maar terwijl dus vers 7 Obadja op weg was, komt Elia hem tegemoet. En Obadja herkent hem. En hij zegt, zijt gij daar, mijn heer Elia? En Elia zegt, ja. Ga heen, zegt tot uw heer, Elia is er. En Obadja, die hoort dus, dat Elia tegen hem zegt, ga naar Ahab toe. En zeg maar dat ik er ben. En kijk wat hij dan zegt, vers 9. Toen zeide hij, wat heb ik misdaan? Dat gij uw knecht wilt overleveren in de macht van Ahab om mij te doden. Zo waar de Heere, uw God, leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn Heer niet naar u heeft laten zoeken. En zeide men, hij is er niet. Dan liet hij dat koninkrijk of dat volk zweren dat men u niet kon vinden. En nu zeg jij, ga heen, zegt tot uw Heer, Elia is er. Nu moest het eens gebeuren, terwijl ik van u wegga, dat de geest des Heer u wegnam. Ik weet niet waarheen. Als ik dan aan Ahab bericht zou brengen en hij vond u nu, dan zou hij mij doden, terwijl uw knecht nog wel van zijn jeugd af de Heere vreest. Is het mijn Heer niet medegedeeld wat ik gedaan heb toen Isabel de profeten des Heeren doodde? Toen heb ik van de profeten des Heeren 100 man verborgen, 50 bij 50 in een spelonk. En ik heb hem met brood en water verzorgd. Hoe kunt gij dan nu zeggen, ga heen, zegt tot uw Heer, Elia is er. Hij zou mij doden. Wat zien we hier gebeuren bij Obadja? Obadja was iemand die God vreesde. En omdat deze Obadja God vreesde, had hij toen Isabel, en zo slecht was deze vrouw wilde alles wat met God te maken had uitroeien. En zij had dus de opdracht gegeven om de profeten van God uit te roeien. Want als er geen profeten van God meer zijn, dan kan niemand hun overtuigen van zonde. Is dat niet gemakkelijk? Niemand die u nog zegt dat je verkeerd bezig bent. Niemand die u kan aantonen dat het niet goed is wat je doet. Dat is heel fijn. Dat is heel gemakkelijk. En Isabel had dus de opdracht gegeven. Maar Obadja was zo godsvruchtig, dat hij 100 profeten van de Heere had verborgen. En dat vergt geloof om van iemand om dat te doen. Maar, nu komt Elia tegen, en Elia die stelt hem voor een nieuw probleem. Want Elia zegt, ga maar tegen Ahab zeggen dat ik er ben. Waarom heeft Obadja nu niet het geloof dat hij zegt, ja, de Heere zal mij helpen. Ja, de Heere zal er zijn voor mij, net zoals hij mij geholpen heeft toen ik zijn profeten heb verborgen. Maar Obadja was bevreesd. Bevreesd voor wat Achab hem zou kunnen aandoen. En uit die vrees komt twijfel voort. En door die twijfel aarzelt hij om te doen wat God hem bij monden van Elia gebiedt. What we see is that Elijah and Obadiah meet each other. And Elijah gives him the commandment, go and tell Ahab that I am here. Now Obadiah was a God-fearing man. He hit 100 prophets at the time that Jezebel gave a command to kill the prophets. So he had a lot of faith to do that. But now when Elijah gives him the command, go and tell Ahab that I'm here, he becomes afraid. He becomes afraid. Where is his faith? And because he is afraid, he hesitates in obeying the commandment God gave him through Elijah. And he gives a reason, well, Ahab will kill me. If he knows, well, who knows what happened? Maybe when I go to Ahab, the Spirit of the Lord will move you away, and then Ahab will kill me because you are not there anymore. Wat ons ook opvalt is dat Achab al die tijd heeft laten zoeken naar Elia. Waarom laat hij zoeken naar Elia? Elia had hem gezegd. Herinneren we ons dat nog in hoofdstuk 16? Dat Elia hem had overtuigd. Ik ben het even aan het opzoeken. In hoofdstuk 17 zien we dat de regen daar was gekomen omwille van die goddeloosheid. Maar goed, even terzijde. Achab had Elia laten zoeken. En men vond hem niet al die tijd. Waarom zou Achab Elia hebben laten zoeken? Omdat hij hem de schuld gaf van de droogte. En dat zullen we zelfs ook zien. Maar wat zien we dat Elia zegt tegen Obadja in vers 15. Daarop zeide Elia, zo waar de Heere der heerscharen leeft in wiens dienst ik sta, heden zal ik mij aan Achab vertonen. En in vers 16, toen ging Obadja Achab tegemoet en bericht het hem. Waarop Achab Elia tegemoet ging. En kijk wat hij zegt. Zodra Achab Elia zag, zeide Achab tot hem, zijt gij daar? Gij die Israël in het ongeluk stort? Is dat nu niet typisch voor goddeloze mensen om dat te doen? Do we see when Ahab meets Elijah, what he tells him? Are you there? And what does the English read in verse 17?
Is that you, you troubler of Israel?
You troubler of Israel. Look at all the misery that Israel is now. All the drought, the people are suffering. You are the cause of that. And this is so typical. This is so typical when people are confronted with the truth of God. When God puts consequences to actions of men. And people speak about the evil things that they do. The people get mad. And they accuse other people of their wrongs. Wanneer mensen worden geconfronteerd met Gods woord. Wanneer je spreekt over zonde. Over gerechtigheid, over oordeel, wat de mensen vaak doen, is tegen jou zeggen, oh maar jij ziet alles veel te zwart-wit. People often say, oh you're so strict in what you say. You are so narrow in your thinking when you speak like that. Dat is wat mensen doen. Ze horen het niet graag wanneer je spreekt over waarheid. En Achab was niet anders. Achab gaf Elia de schuld. En hij zei, Elia, zijt gij daar, gij die Israël in het ongeluk stort? En vers 18, vers 18. Doch hij zeide, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar gij en uw vaders huis, doordat gij de geboden des Heren hebt verzaakt en de Baals zijt nagelopen. Nu dan laat heel Israël tot mij komen, tot mij bijeenroepen naar de berg Karmel. Ook de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van de Asjera, die van de tafel van Isabel eten. En wat gebeurt er dan, vers 20? Daarop zond Achab heen onder alle Israëlieten en riep de profeten naar de berg Karmel bijeen. Toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide: hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Hoe lang zullen zij proberen God te dienen, maar ook die dingen te doen die God verwerpt en veroordeelt? Dat is de vraag die hier gesteld wordt. How long, Elijah says, will you try to serve God? And will you try to do the things that God rejects? Because that was their problem. These people still loved God in a certain way. They still served God. But they didn't serve God with a fully devoted heart, because they also served false gods. Deze mensen dienden God wel. Dat was het probleem. Maar ze dienden God niet alleen. Ze dienden ook nog die Baal. En die Baal, daar knielden zij ook voor neer. Dus zij hadden een hart dat en God wilde dienen, en die Baal wilde dienen. En dat is wat Elia tegen het volk zegt. Hoe lang wilt je nog zo zijn? Want dit kan niet blijven duren. In het Nieuwe Testament, als we lezen in 1 Korintiërs hoofdstuk 10 over het avondmaal, worden wij hetzelfde gezegd. Wij kunnen niet God dienen en de afgoden. Wij kunnen niet hier de tafel des Heren met elkaar nuttigen. En dan door de week leven alsof wij goddeloos zijn. Alsof wij God niet kennen. In the New Testament we are being said the same thing by Paul in 1 Corinthians 10. When it speaks about the Lord's Supper. We cannot serve false gods and partake of the Lord's Supper. We cannot partake here today of the Lord's Supper and then during the week live as ungodly people. If we do that, we provoke the Lord to jealousy. Als wij dat doen in ons leven, dan wekken wij de Heere tot naijver. En we kunnen ons de vraag stellen: hoe komt het dat Israël aan beide zijden mank ging? Van waar kwam dat? Enerzijds zien we dat wat Achab introduceerde, die Baal aanbidding, dat was iets nieuws. Dat was iets wat ze nog niet kenden. Dat was iets wat hun toch ergens aantrok, want waarom zouden ze zich anders daaraan gaan overgeven? En anderzijds wisten ze van wat God hun te bieden had. En kenden ze ook de zegen van God, het goede dat God aan de mensen geeft. Dus dat was die constante strijd. Wat zullen we kiezen? Zullen we voor God kiezen? Zullen we dan toch maar volledig voor die Baal kiezen? Want zonde op zich genomen, wat doet zonde? Is dat iets wat zo vies is en eng is en verwerpelijk is? Nee, zonde is juist iets wat u aantrekt. Wat u verleidt. Wat zegt van, oh, hier wil ik meer van hebben. En zo werden zij getrokken in hun leven. Wat zullen we kiezen? Zullen we afstand nemen van datgene wat onze schepper niet wil? Of zullen we toch maar iedere keer opnieuw daaraan toegeven? Het gemakkelijkste is toegeven. En dat is voor ons vandaag de dag niet anders. Het gemakkelijkste is om mee te doen met de meerderheid. Het gemakkelijkste is om niks te zeggen en om gewoon te doen alsof er niks aan de hand is. En om te genieten van die zonde, tijdelijk. Zonde verblindt de mens. Satan verblindt de mens van de werkelijkheid. We can ask ourselves the question, why were they wanting to serve two gods. If we look at sin, we know that sin is very attractive. Sin is not something that we say, oh, that is so gross. No, sin has a certain attraction to people. If you consider, why would Israel start serving this Baal? Well, this was something new. This was something they had not known before. And yes, Ahab, their king, introduced it. So why wouldn't they try it? And when they tried it, they also were confronted with the fact, we also know God. And yes, we know this is not good. So they were constantly, shall we proceed and serve this Baal? Or should we stop it because, oh, no, God doesn't want it. So they were constantly battling between the two choices. What shall we do? Yet their love for the pleasure, for the short time pleasure, the earthly pleasure, was big. It was exciting serving a new God. It was fun. It was easier. Why? Everybody did it. What the multitude does is always the most easy thing to do. It is doing what is right. And there are very few who do this. That's the difficult thing to do. 22:22. Well, the second part of verse 21 we need to read too. 21 in the helft. Indien de Heere God is, zegt Elia, volg hem na. Maar indien het de Baal is, volg hem na. Wat doet het volk? Ze zwijgen. Ze antwoorden niet. Waarom niet? Omdat er geen overtuiging in het hart zit. Omdat ze weten dat ze mis zijn. Maar omdat die liefde, die aantrekking toch zo groot is, dan wat gaan ze zeggen? Gaan ze zeggen, ja maar Elia, ik vind het eigenlijk toch fijner om die Baal ook te dienen. Maar mijn geweten wordt zo aangeklaagd als ik dat doe. The people responds nothing when Elijah puts them before a choice. Choose God or choose the Baal. And they don't say anything. Why? Well, maybe because in their hearts they say, oh, it's so fun to serve this Baal. But yet, I know it's wrong, but oh, it's... They are silent. Because maybe they would have to admit to Elijah that their hearts are still clinging to this Baal God. 22:22. Voor het zeide Elia tot het volk, ik ben als profeet des Heren alleen overgebleven, en de profeten van de Baal zijn 450 man. Laat men ons nu 2 stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier uitkiezen die aan stukken houden en op het hout leggen, maar geen vuur daarbij aanbrengen. Dan zal ik de andere stier bereiden, op het hout leggen en ook geen vuur daarbij aanbrengen. Roep gij dan de naam van uw God aan, en ik zal de naam des Heren aanroepen. De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. En het gehele volk antwoorden, dat is goed. Misschien zou dat hun kunnen overtuigen. Misschien zou dat zekerheid brengen. When the people responded, yes, this is good to do, maybe that would convince them. That would bring an answer to their problem. 25:25. Daarna zeide Elia tot de profeten van de Baal, kies voor u de ene stier uit en bereid hem eerst, want gij zijt met zoveel. Roep dan de naam van uw God aan, maar breng geen vuur daarbij. Toen namen zij de stier die hij hun gaf, bereidden hem, riepen van de morgen tot de middag de naam van de Baal aan en zeiden, Baal, antwoord ons! Maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord. Daarbij hinkten zij om het altaar dat zij gemaakt hadden. Toen het middag was geworden, begon Elia hen te bespotten. En zeide, roep luider, want hij is immers een god. Hij is zeker een gepeins. Of hij heeft zich afgezonderd. Of hij is op reis misschien. Misschien slaapt hij en moet hij wakker worden. Toen riepen zij luider en maakten zich naar hun gewoonte insnijdingen met zwaarden en speren, totdat zij dropen van het bloed. En zodra de middag voorbij was, tot tegen het brengen van, van het avondoffer, geraakten zij in geestesvervoering. Maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord of sloeg er achter. Mensen gaan tot doen grote moeite om zichzelf een gevoel van spiritualiteit te doen verkrijgen. Deze profeten van de Baal, die kwamen zelfs in geestesvervoering. Die kwamen zelfs in een hogere sfeer, als ik het zo mag zeggen. Zij kwamen in een bepaalde extase, die veel mensen vandaag de dag godsdienstig zouden noemen, die veel mensen vandaag de dag zouden omschrijven als een contact met God. Maar waar was de Baal? En kijk ook de spot of het sarcasme dat Elia daarbij gebruikt. Soms zouden we denken dat sarcasme helemaal niet geoorloofd is voor een godsvruchtig iemand. Maar wisten we dat de Bijbel vaak sarcasme gebruikt? Als Jezus in gesprek is met Nicodemus in Johannes hoofdstuk 3. En hij spreekt over de wedergeboorte, weet je wat Jezus zegt? Zijt gij de leraar van Israël en begrijp je niet wat ik u zeg? Als Paulus in Galaten hoofdstuk 5 spreekt over de besnijdenis die sommige Joodse leraren wilden opleggen aan de christenen, weet je wat hij zegt? Als ik me niet vergis, vers 12. Zij moesten zich maar laten snijden die u verontrusten. Weet je wat hij daarmee bedoelt? Zij moesten maar heel een zaakje laten afsnijden. Sarcasme. Als Jezus in Lucas 15 spreekt over die gelijkenis. Wacht, laten we die even lezen. Want het ontglipt mij even. Lucas hoofdstuk 15, Luke chapter 15. Als daar die tollenaars en die zondaren bij hem proberen te komen. En de fariseeën en de schriftgeleerden die begonnen daarover te morren dat Jezus het gedurfd heeft om met die zondaar aan tafel te zitten. Dan spreekt Jezus daar die gelijkenis van die 100 schapen die, en één daarvan wordt verloren. En kijk wat Jezus in vers 7 daarover zegt. Ik zeg u dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Een verwijzing naar de fariseeën, die van zichzelf dachten, wij hebben geen bekering nodig, wij zijn rechtvaardig. Dat is sarcasme. En ik heb nog wat voorbeelden, we gaan die niet allemaal bekijken, maar de Bijbel spreekt met sarcasme, om duidelijk te maken hoe ongelovig soms mensen kunnen zijn. Dus sarcasme is niet altijd verkeerd, en daar hoef ik ook niet bang voor te zijn om dat te gebruiken. What we see happening in 1 Kings is that Elijah puts them before a choice. He says, choose a bull and put them on the wood, but bring no fire on it. And we shall call upon our gods, and we will see which god will answer with the fire. And they agree with it, and they do it. And we see in verse 26, from the morning till the midday, they call the name of Baal, but nobody answers. No sound comes. And they start dancing or whatever that word is in verse 26 around the altar that they made. And when it was noon, Elijah, he began to make fun of them. He said, where is your God? Is he asleep? Is he maybe traveling somewhere? Or maybe he separated himself and you should find him. You should wake him up maybe. So we see Elijah using a form of sarcasm. And sometimes people are really afraid, God-fearing people are afraid to use sarcasm. But we see it many times in the Bible. Jesus uses sarcasm a lot. When we see him in John chapter 3 speaking with Nicodemus about the rebirth, He says, Nicodemus, you are the teacher of Israel, and you do not understand these things. When we see Paul in Galatians 5 speaking about the Judeans who wanted to force circumcision, he says in Galatians 5 verse 12, it is, that they should be circumcised. I'm not sure, maybe you can read it in English how it reads there, but what he means there is, they should get rid of their manly thing and fool. That is the understanding of that word. So that is sarcasm. When we see in Luke chapter 15, when Jesus is given the parable of the 100 sheep, in verse 7 he concludes that the one sinner needs repentance more than the 99 others who don't. It's not that they don't need repentance, but it's what the Jews thought of themselves, the Pharisees, that they were righteous and that they didn't need repentance. So that's a kind of a sarcasm. And we see that these people, these prophets of the Baal, they come into a certain spiritual state. We read that in verse 29. And this is a state that people today would say, these people have come into contact with God. This is a spiritual something. Yet, this was not God they were in contact with. But we can see that, although it appears sometimes that people are spiritual, and that they have reached a higher level of spirituality, they're not serving the God of heaven and earth. They're serving a false God. Vers 30 van 1 Koningen 18, vers 30. Toen zeide Elia tot het gehele volk, nader tot mij. En het gehele volk naderde tot hem. Daarop herstelde hij het altaar des Heren dat omvergehaald was. Elia nam 12 stenen naar het getal van de stammen der zonen van Jacob, tot wie het woord des Heren gekomen was, Israël zal uw naam zijn. What did Elijah do? He took 12 stones. 12 stenen nam hij. Wat was Israël op dit moment? Verdeeld. Verdeeld in 10 stammen en 2 stammen. Israël at this point was divided. What would this make? What kind of a point would this make to the Israelites standing there? That they were divided. Because Elijah took 12 stones. 32. Hij bouwde met de stenen een altaar in de naam des Heer en maakte rondom het altaar een groeve ter wijte van 2 maten zaad. Hij schikte het hout, hief de sier in stukken en legde die op het hout. Toen zeide hij, vult 4 kruiken met water. Oh, what did we read in verse 34? Vul 4 bowls with water. Waar kwam het water vandaan? Was er geen droogte in het land? Wasn't there a drought in the country? Where did the water come from? Wel, als je kijkt op je mapjes achteraan uw Bijbel, dan ziet je dat de berg Karmel juist aan de Middellandse Zee lag. Dus dan weet je ook direct waar het water vandaan kwam. Althans, een mogelijk plaats van waar het water vandaan kwam. If you look at the maps, usually at the end of your Bible, you will see that Mount Carmel was next to the Mediterranean Sea. So there is the answer where the water came from. Just a side note. Vult 4 kruiken met water en giet ze uit over het brandoffer en over het hout. Daarna zeide hij, doe dit een tweede maal en zij deed het een tweede maal. Daarna zeide hij, doe dit een derde maal en zij deed het een derde maal. Zodat het water rondom het altaar liep, zelfs de groeven vulde hij met water. Op de tijd nu dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren en zeide, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, heden mogen bekend worden dat gij God zijt in Israël en dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk weten dat gij Heere God zijt en dat gij hun hart weer terugneigt. Is dat niet mooi? Als we denken hoe Israël God aan het krenken is door alles wat zij doen. Hoe zij God tot aanstoot waren door hun leven. En wat doet God? God wil hun terugwinnen. God wil hen laten weten en laten zien. Ik hou van u. En ik ben er voor u. En ik wil voor u zorgen. Hij wil hun harten terugwinnen. Isn't this beautiful what we see in verse 37? That why is this all happening? God is wanting to regain their hearts. He is showing them that he still loves them. That he wants to take care of them. He's trying to win their hearts. Even after all this, how you say this in English, this attitude, the bad attitude that they have shown towards God, he still says, I'm trying to convince you that I am your God and that I love you. 38:38. Toen schoot het vuur des Heren neer en verteerde het altaar. Het hout, de stenen en de aarde, en het lekte het water in de groeven op. Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden, de Heere, die is God. De Heere, die is God. Daarop zeide Elia tot hen, grijp de profeten van de Baal, laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen en Elia voerde hen naar de beek Kison en liet hen daar slachten. Wat God deed, had gewerkt. Hij had hun harten, althans tijdelijk, teruggewonnen. Hij had hun ervan kunnen overtuigen, die valse goden, die dienen tot niks. Die brengen u niks dan alleen maar ellende. Laat uw hart niet zo vertwijfeld zijn door de aantrekkelijkheid van het nieuwe, van wat die Baal hun te bieden had. God had hun harten tijdelijk teruggewonnen. What we see is that God won their hearts. That God was able to persuade them. That they shouldn't be wavering around, what shall we choose? Oh, this Baal or oh God. No, it is God and only God. And we see, at least for now, that they did return to the Lord. Even though, as the story will go on, it is for a short time. But God was able to win back their hearts. En het resultaat was dat die valse profeten allemaal werden afgeslacht naar het woord en de wet van Mozes. Dat zo iemand onder het volk niet in leven mocht blijven. And the result was that all these false prophets of the Baal were slaughtered. After the commandment and the law of Moses, that none like that should be among the people of God. 41. Vervolgens zei Elia tot Achab, ga eet drink, want daar is het geruis van een stortregen. Toen ging Achab heen om te eten en te drinken. Elia echter klom naar de hoogte van de Karmel, boog zich ter aarde en legde zijn aangezicht tussen zijn knieën. Daarop zeide hij tot zijn knecht, klim omhoog, zie uit naar de zeekant. Hij klom omhoog en zag uit, maar zeide, er is niets. Daarop zeide hij, ga weer tot 7 maal toe. Bij de 7e maal nu zeide hij, zie, een wolkje als een mans hand, als eens mans hand, stijgt op uit de zee. Toen zeide hij, ga heen, zeg aan Achab, span in en daal af, laat de stortregen u niet ophouden. Toen in een oogwenk werd de hemel zwart van wolken en wind en viel er een zware stortregen. Daarop reed Achab weg en ging naar Jezreel. Maar de hand des Heren was over Elia, zodat hij zijn lendenen gordde en voor Achab uitsnelde, tot waar men de richting naar Jezreel inslaat. Tot hier. We read until the end of verse 18, chapter 18. Wat een mooie overwinning heeft God gegeven door Elia. Wat denk je wat dit met zijn geloof zou gedaan hebben? Zou hem dat niet bevestigd hebben in zijn geloof? Zou hem dat niet gesterkt hebben? Zou dat niet bij hem hoge verwachtingen hebben gecreëerd dat hij dacht, eindelijk, nu gaat het volk terug God dienen. Nu gaan zij zich terughouden aan die wet van Mozes, Nu gaat het terug goed komen met het land. Dat de mensenharten weer terugkeren naar God. What would all of this have done with Elijah? Wouldn't it have strengthened him in his faith? Wouldn't it have confirmed him in the ways and in the things that he was doing that it was right? Maybe it raised high expectations that he would say, finally, finally things will be okay. The people will turn back to God and everything will be fine again. We will again be Israel, the nation of God. Maar zoals we zullen zien, volgende week, dat na de grootste overwinningen van iemand, vaak ook de grootste nederlagen komen. As we will see next week, that oftentimes after our glorious victories in life, the biggest defeats are there. And this is what happens with Elijah, as we will see next week. Maar wat we moeten leren van het verhaal van Elia is, wat God bij machte is om te doen. Als wij geloof en vertrouwen hebben in hem. Als wij bereid zijn om geen compromissen te maken met zonde, maar gewoon om vol te gaan voor datgene wat waar is. What we can learn from Elijah is what God can do through us, if we have the faith and obedience like he did. If we, like him, are not willing to make any compromise with sin, but just preach the truth without any exception. En dat zijn mooie overwinningen die wij nodig hebben in ons leven om door te kunnen gaan. These are great victories that we need in our lives in order to proceed and to continue to walk in faith. Amen.